Goedenavond iedereen. We zullen er meteen beginnen met de OCMW-raad wegens de goedkeuring van de rekeningen. Dus eerste puntje op de agenda van de OCMW-raad, de notulen van de raad van 31 mei. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, de jaarrekening 2022 voor het gedeelte OCMW. Geef het woord aan meneer De Krommer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Naar gewoonte geven we toch wat toelichting bij de jaarrekening. U weet dat wij hier in een weinig comfortabele positie zitten door het feit dat we ondanks OCMW en gemeente eigenlijk één werking hebben. We nog twee aparte jaarrekeningen moeten voorstellen. Vandaar dat ik dat probeer op te lossen. Dus wat betreft de jaarrekening, OCMW-werking, dan moet u toch weten dat we eigenlijk binnen het OCMW geen investeringen meer financieren. De investeringen worden voorbereid, uitgevoerd en gefinancierd door gemeente Beersel. Dus die cijfers zitten in het deel gemeente. Wat betreft de financiering hebben we ook afgesproken dat de OCMW-schulden uit het verleden dat die afbetaald worden door de gemeente. En wat betreft exploitatie, dat er geen werkingssubsidie meer is vanuit de gemeente, zoals dat in een ver verleden was, maar dat wij al een viertal jaar werken met het bijpassen van het exploitatietekort. En in die zin is dat exploitatietekort ook een mooi plaatje wat betreft de inspanningen die er door de gemeente / OCMW gebeuren in zaken OCMW-werking op het grondgebied Beersel. Ik heb uit het blad kernontvangsten een paar zaken naar voren gehaald. We zien daar in totaal exploitatieontvangsten van het boekjaar, maar dit zijn cijfers van de gemeente natuurlijk. Die vindt u die 46 miljoen ontvangsten en uitgaven 41 miljoen 9 terug. Met een exploitatiesaldo voor de gemeente van 4,7 miljoen. Maar wat belangrijk is, dat wij kunnen lezen daar dat er wat betreft het OCMW een tekort is van 2 miljoen. U ziet dat het OCMW 7,5 miljoen ontvangt. U ziet dat rechts op de tabel. Dat zijn de ontvangsten. En daartegenover staan 9,6 miljoen uitgaven. Dus de details van wat zijn die ontvangsten, wat zijn die uitgaven, dat vindt u natuurlijk in uw documentatie. Wat dus een tekort betekent van 2,1 miljoen. Dat is eigenlijk het bedrag dat vroeger via een subsidie zou uitgekeerd zijn. Maar verwits we een in elkaar geschoven jaarrekening hebben, wordt dat als een tekort bijgepast. Als we even verder ingaan op die OCMW-exploitatie, dat is opnieuw gehaald uit de cijfers van het pakket gemeente, dus de totale rekening. Maar daar is het van belang om te kijken naar die speciale post, namelijk de individuele hulpverlening die door het OCMW wordt toegepast. En dan zien we hier het cijfer dat voorzien was voor het meerjarenplan, 1,3 miljoen. En het is eigenlijk bijna 1,2 miljoen geworden in de jaarrekening van 2022. Dat is eigenlijk maar 3% van het totale gemeentebudget. Hier zie je dat dus ook nog eens visueel voorgesteld, waarbij we zien dat voor de totale werking OCMW en gemeente 55% naar bezoldigingen gaan, 26% naar goederen en diensten. Werkingssubsidies toegestaan door de gemeente en door het OCMW 16%. En de individuele hulpverlening 3%. Dat is dus maar een zeer klein deel van het totale uitgavenpost voor gemeente Beersel en OCMW samen. Als we dan meer inzoomen op die individuele hulpverlening, dan zijn dat eigenlijk twee grote posten. U vindt die terug ook in uw documentatie. Dat zijn enerzijds de leeflonen en anderzijds de andere individuele hulpverlening. In totaal, zoals we daar straks zeiden, voor 1.190.000 euro. Daarvan gaat 53% naar leeflonen en 47% naar andere individuele hulpverlening. Als u in de tijd terugkijkt, dan ziet u dat het percentage individuele hulpverlening een beetje gestegen is ten opzichte van vorig jaar en het jaar voordien. U ziet dat hier ook in grafiek. Het groene blokje dat de leeflonen voorstelt, is gegroeid ten opzichte, of beter gezegd, is wel gegroeid ten opzichte van de voorbije jaren, maar in relativiteit ten opzichte van de individuele hulpverlening is de individuele hulpverlening sterker gestegen. U ziet dat ook in dit grafiekje, waarbij het groene lijntje de individuele hulpverlening is, wat wij dus aan gezinnen en individuen uitkeren, bijvoorbeeld verwarmingspremies en dergelijke, dan ziet u dat de groene lijn wat sterker stijgt. Dus wat betreft de uitgaven, maar daar staan ook inkomsten tegenover. Ja, en de uitgaven van de leeflonen die worden eigenlijk volledig, zelfs voor 125%, gecompenseerd door de Vlaamse en de federale overheid. In die zin krijgt de gemeente eigenlijk ook een compensatie voor die extra personeel inzet die er zeker gebeurt door het stijgend aantal dossiers, bijvoorbeeld in de leeflonen, maar ook in de individuele hulpverleningen, zoals die op het bijzonder comité worden behandeld. Als u dan ziet wat de specifieke werkingssubsidies zijn, dus de ontvangsten in het boekjaar, dan zien we daar hoe dat de verdeling van die subsidies is. En dan zien we dat de aan sociale bijstand uiteindelijk 1.600.000 aan subsidies wordt uitgekeerd. Dat is dus een stijging met 7%. U kan op dit grafiekje ook kijken wat de andere uitgekeerde werkingssubsidies inhouden. Dit wat betreft een korte kadering van de OCMW in de globale rekening en de ingezoomd om de specifieke exploitatieproblematiek en dan meer bepaald de individuele hulpverlening en leeflonen. De stijging van de leeflonen heeft voornamelijk te maken met Oekraïners die dus allemaal recht hadden bij wet op een leefloon en ook soms op een aantal andere hulpverlening. Als hier geen vragen over zijn, dan stop ik ofwel nu met de toelichting over die rekening en pak ik straks bij de gemeente het verhaal terug op. Ofwel plak ik er in één keer de gemeenterekening aan, maar kijk eens naar de voorzitter.
Als je dat wilt, doen we dat punt verder en dan zijn we van de rekening af.
Ik denk dat het logischer is, want anders gaat het een beetje verloren. Het past immers in elkaar, maar ik zie... collega's, die een vraag
heeft. Als je vragen ook doen. De micro.
Ah ja, pardon. Nee, dus het tekort dat wordt bijgepast van de gemeente aan het OCMW, dat was vorig jaar 863.000 euro en dat is nu dus 2,3 miljoen ongeveer. Maar een verklaring voor die toename is er niet gegeven.
Nee, omdat dat eigenlijk een zeer logische verklaring is. In die zin dat, ik heb dat ook vorig jaar op de jaarrekening of bij het voorstellen van de jaarrekening gezegd, alle voorbije jaren was er dus nog een gecumuleerd overschot van het OCMW uit het verleden. En toen de OCMW nog apart was, dat is een gecumuleerd overschot. Dat is afzonderlijk blijven staan in de jaarrekeningen. En we hebben dat gedurende 3 jaar kunnen gebruiken om op te maken. Vorig jaar heb ik gezegd van een deel van de overschotten, of wat er overbleef, volstaat niet meer. En daar is er dus dat bedrag dat u genoemd heeft, die 800.000 euro moeten bijgepast worden. Maar daarmee was het gecumuleerd overschot van de voorbije volledig op. En dus vandaag is dit een zuiver getal. Dus dit is een zuiver getal, maar als je dat vergelijkt met wat er vorig jaar nog uit de reserves van het OCMW, zal ik het maar zeggen, gebruikt was. En wat er vandaag is, is daar weinig verschil tussen. Ja. Als ik kijk ook waar mogelijk in de onderlinge vergelijkingenrapporten, Belfius-rapporten en zo, en dan is eigenlijk de Beerselse gemeentelijke bijdrage aan het OCMW zeer laag, in vergelijking met buurgemeenten. Maar er is weinig verschil. Als u wilt, kan ik u die getallen een keer doormelen, waarbij ik het tekort van vorig jaar optel met het overschot dat nog gebruikt was en dat we zien dat daar weinig verschil tussen is. Ja. Oké.
Ja, wat verder is de gemeente.
Ja, dus even moet je dan wel, als mijn uitleg gedaan is, moet je dan wel nog de andere punten terug de draad opnemen. Eerst bij het OCW, jaarrekening OCMW voorleggen ter stemming en dan de andere punten. Ja, ja sorry. Goed. Vermits, zoals ik zei, die in elkaar passen, is het logisch dat we die dan ook direct verder bekijken. En het is toch wel goed, collega's, ik merk dat ook op alle algemene vergaderingen waar wij vanuit de gemeente naartoe gaan, waar de jaarrekening voorgelegd wordt, dat er telkens wel wat aandacht gegeven wordt aan de historische situatie waarin deze rekening eigenlijk tot stand gekomen is. En ik ga het niet lang maken, maar u zal zich nog wel herinneren, we zijn eigenlijk vertrokken met een budget in evenwicht in december 2021. Ja, toen was er geen vuiltje aan de lucht. En amper een paar maanden later, februari 22, zijn wij geconfronteerd geworden, gelukkig tot nu toe van heel ver, met de invasie en de oorlog in Oekraïne. Wat onmiddellijk een gevolg heeft gehad tot explosieve stijging van energieprijzen en verbruiksgoederen. Om dat concreet te maken naar het hele jaar 2022, de spilindex werd 5 keer overschreden. Dat is dus een stijging van de loonkost en de pensioenkost. En de inflatie bedroeg op jaarbasis 10,63%. Dat is dus een stijging van de consumptiegoederen waar wij allemaal, maar ook elk bedrijf en elk gemeentebestuur mee geconfronteerd wordt. En dan is er nog iets waar eigenlijk op de meeste plaatsen niet over gesproken wordt. Dat is dat onrechtstreeks effect, met een beetje vertraging bedoel ik dan, op de interestvoeten van de bestaande leningen. U weet dat de interestvoeten door de Europese Bank naar boven worden gejaagd om de inflatie af te remmen. En we kunnen vandaag zeggen dat waar we in 2021 nog met interestvoeten van 1% zaten, dat vandaag al meer dan 4% is. En het is dus toch wel eens goed om te kijken straks wat dat met zich meebrengt, wat dat betekent voor gemeente Beersel. In april 22 hebben wij jullie op een gemeenteraad gemeld dat het college eigenlijk beslist had om snel te schakelen, om dus die zeer moeilijke situatie een hoofd te bieden, om te anticiperen. Wij hebben jullie toen verteld dat wij voorbereidingen maakten voor een beperking in het aanwerving van personeel en een reeks verstrengde energiemaatregelen hadden uitgeschreven. En we hebben dat gedaan om eigenlijk het effect van die invloeden op het meerjarenplan, om dat te kunnen bekijken. Dus we gaan straks ook eens naar het tabblad van de schulden op dat vlak kijken. We hebben dan al die maatregelen naar jullie toe vertaald in een nieuw budget, september 22, dus vorig jaar in september, met dan de concrete cijfers en het nieuwe meerjarenplan, waarin vooral oog was voor de nieuwe energiemaatregelen, zowel in de extra uitgaven als de besparingen die wij verwachten ten gevolge van onze ingrepen en de stijgingen in zaken personeelskosten. U weet ook dat wij gezegd hebben dat die uitgaven, dat die onmiddellijk gevolgen zouden hebben, al in 2022, terwijl de ontvangsten pas met vertraging een jaar later zouden binnenkomen. Ontvangsten te gevolgen van inflatie en dus ook hogere, bijvoorbeeld, personenbelasting of onroerende voorheffing. We hebben dan nog eens in december 22, dat is een half jaar geleden, hebben wij nog eens een bijsturing gedaan op basis van de laatste uitgaven en inkomsten. En het is dan goed vandaag dat wij eigenlijk daarmee eens vertrekken om te zien wat heeft dat eigenlijk betekend. En het schema dat jullie in de documentatie vinden, J5, de staat van opbrengsten en kosten, leert ons dat zeer goed. En u ziet hier, het zijn twee belangrijke getallen, de kosten in 2021 bedroegen 43,2 miljoen, OCMW en gemeente samen, en in 2022 49,7 of bijna 0,8 miljoen, dus een stijging van 6,5 miljoen. Terwijl, als we hier naar de opbrengsten kijken, dat dat maar een stijging is van 1 miljoen. Dat was het gat waar we over gesproken hebben, waarvoor we u gewaarschuwd hebben, een gat van 5,5 miljoen. Van waar komt dat? Wel, een deel heeft te maken natuurlijk met de bezoldigingen. U ziet hier dat de bezoldiging, het is misschien wel wat klein, maar ik kan het moeilijk groter zetten, van 21 miljoen naar 23 miljoen. Er is ook een heel grote stijging van wat we noemen afschrijvingen, waardevermindering en de voorziening, van 4,3 naar 7,6 miljoen. En dan is er ook de individuele hulpverlening die we al besproken hebben en de toegestaande werkingssubsidies. Dat gaat voornamelijk over de subsidies aan de politie, over de brandweer en alle andere subsidies die de gemeente uitdeelt. U heeft in uw documentatie een volledige lijst van die subsidies, kan u daar terugverbinden. Ik wil wel iets speciaals zeggen over afschrijvingen, waardevermindering en voorzieningen. Eigenlijk moeten we hier een beetje relativeren in die zin dat dat geen onmiddellijke kaskost is, maar dat dat wel een uitgave is die, waar wij moeten rekening houden voor het, naar de toekomst toe. Als we kijken in... Ja, Jan?
Ik ben een leek, ik versta daar niets van, kunt u mij even...
Ja. Daarom heb ik dit tabblad gemaakt, dat is een zeer logische vraag. Dus ik herhaal die cijfers, voor 22 is dat 7,6, voor 21 4,3, dus een verschil van 3,1 miljoen. Wat betekent dat nu? Afschrijvingen, dat gaat over afschrijving op materiële voorziening. Dus als we nieuwe zaken aankopen, bijvoorbeeld, of werken opleveren, dan worden die goederen afgeschreven en dan worden die eigenlijk in het meerjarenplan genoteerd als een toekomstige kost. Voor afschrijvingen, wij hebben heel wat investeringen gedaan, er zijn opleveringen gebeurd van werken, is dat dus een stijging van 294.000 euro. Dan zijn er ook waardeverminderingen op operationele vorming, zowel in plus als in min. En dat gaat eigenlijk over vorderingen tegenover derden die we als niet te innen beschouwen. En dit is op basis van waarderingsregel en dat is dus een daling van dat globaal getal van min 116.000 euro. Maar de grootste post zijn de voorzieningen voor pensioenen. Ik moet u niet uitleggen, als er een indexatie van 10% is, ik rond af op een jaar, dan zijn de pensioenen niet enkel in 22 verhoogd, wat we zien in de loonkost, zit globaal, maar weten we dat dat ook in 23, in 24 en 25 fors zal stijgen, rekening houden met het feit dat bijvoorbeeld in 23 we toch ook nog aan 6% inflatie wellicht zullen komen. En dat is dus een stijging in plus en in min van 2,9 miljoen. Dat is eigenlijk een stijgende prognose voor de responsabiliseringsbijdrage die wij moeten betalen. Dat is het verschil tussen wat er zal uitgekeerd worden en wat er voorzien wordt in de pensioenpot. Wij moeten daar als gemeente een responsabiliseringsbijdrage voor betalen. En een volgende element, ook belangrijk toch wel, is vakantiegeld. Als wij voor het vakantiegeld worden dus ook voorzieningen aangelegd, ja, ook over meerdere jaren, maar ook de vakantiezegelden zijn geïndexeerd en dus volgend jaar zullen die dus ook meer bedragen en moeten wij die dus ook in de voorzieningen opnemen. Ik herhaal het, dat zijn geen kaskosten, we moeten dat allemaal niet betalen straks. In het M2-schema zullen we die niet terugvinden, maar die is toch wel van belang. Het is een grote waarschuwing naar de toekomst toe. Dat zijn kosten, vooral dan de pensioenen en de voorzieningen voor vakantiegeld, waar we niet onderuit kunnen, waar we dus geen ingrepen of geen beleid kunnen tegenover voeren. Ja, als we op dit schema verder gaan, dus daarmee hebben we de belangrijkste bekeken. Als we hier kijken, dus de opbrengst heb ik u gezegd, stijgt maar met 1 miljoen. Dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is dat er bijkomende fiscale opbrengsten zijn. Die zijn niet groot, maar er zijn er bijkomende. U heeft de lijst in uw documentatie gezien. We hebben vandaag zelfs, financieel directeur, of gisteren, goed nieuws gekregen van de overheid. Dus de inkomsten voor 2022 in verband met de kadastraal inkomen, de opzendtimes, zijn herschat. En wij mogen dus, ik rond af met nog een paar kleinere zaken bij, een 300.000 euro extra verwachten, omwille van de indexaties die dus in de laatste maanden van 2022 nog gebeurt. Die zijn dus nog niet in die rekening verwerkt, dat hebben ze vandaag pas gekregen. Dus die fiscale opbrengsten, zowel personenbelasting, vrij beperkt, maar vandaag hebben we dan toch ook gekregen, zijn wat gestegen. En dat is de reden waarom veel gemeenten in zwaar water gekomen zijn. De uitgaven zijn er onmiddellijk. De inkomsten die komen met een jaar vertraging, omdat de hoofdbelastingen, kadastraal inkomens en personenbelasting, eigenlijk telkens met een jaar vertraging aankomen. Dus u merkt dat dit ook een groot gevolg heeft op het overschot van het boekjaar. Ja, vorig jaar stond hier een overschot van 5,6. Vandaag, ondanks al onze inspanningen die we gedaan hebben, ondanks het terugschroeven van personeel en besparingen in energie, zitten we hier toch nog met een verschil van 5,5 miljoen, van plus 2,6 naar min 2,8. Als we dan eens inzoomen op de exploitatieuitgaven, en dat is bijna hetzelfde verhaal van de vorige, maar nu zonder die rubriek overschrijvingen, voorzieningen enzovoort. Dus die dus echt, nu hebben we het echt over kaskosten. Dan zien we, als we naar de exploitatieuitgaven kijken, ik heb het daar straks al eens gezegd, komen op 41,9 miljoen uit. Daar zitten dus goederen, diensten, lasten, sociale lasten en pensioenen, bezoldigingen. Ook de lonen van het onderwijzend personeel, al worden die helemaal gecompenseerd door Vlaanderen. Dat is een nuloperatie. De individuele hulpverlening, de subsidies die wij toestaan en dan nog wat andere operationele uitgaven. En wat wij betalen voor het afbetalen, of de interesse zal ik zeggen, van onze leningen, in totaal bijna 42 miljoen. Dat is dus een stijging met 3,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. En daarin zitten dus die loonkosten wel voor een belangrijke factor aanwezig. U kan hier het percentage zien in uw documentatie. In 2022 gaat 46% van de exploitatieuitgaven naar bezoldigingen, sociale lasten en pensioen. Dat is een hoog bedrag, ook een vrij hoog bedrag, als je dat vergelijkt met sommige andere gemeenten. Als we kijken, dan zien we dat hier in dat grafiekje zeer mooi terug. Ja, waarbij dus het gele blokje, de bezoldigingen zijn, die zijn dus fors toegenomen. De goederen en diensten, die zijn ook gestegen, maar dat is zo'n grote pot dat we daar even moeten op inzoomen. Dit grafiekje leert u ook dat we toch wel een uitroepteken moeten zetten met de stijging van de loonkost. Je ziet, we volgen hier, dat is de globale loonkost van OC&W en van OC&W, het groene lijntje, het blauwe lijntje, gemeente. Zien we dat we hier de theoretische lijn volgen, zelfs iets onder. Ja, dat is de lijn die door het programma, het softwareprogramma getrokken wordt van een normale evolutie. Zien we toch dat we hier al net even boven dat stippenlijntje gaan. Met andere woorden, de stijging is iets hoger dan we eigenlijk verwachten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we, ja, de maatregelen die we genomen hebben, die zijn ook maar in de maand juni, die zijn dus niet ten volle. Waarschijnlijk spelen die in het volgende jaar, tenzij teruggeschroefd worden, wel wat meer mee. Dus je vindt nog ook in die documentatie die personeelskost terug. Hier zie je dat. De personeelskosten zijn in totaal 22,8 miljoen. Daar zijn de bezoldigingen goed voor 18 miljoen. Ze zijn opgedeeld in politiek, vastbenoemd en niet vastbenoemd personeel. En dan nog wat andere zaken. Dus u kan wel merken, en dat is een gegeven dat ik gisteren nog gelezen heb in de België-studie die over alle Vlaamse gemeenten samen wordt gemaakt, dat dus in alle gemeenten en ook in Beersel zien we dus een toename van het aandeel niet vastbenoemd personeel in de totale personeelskost ten opzichte van vast personeel. U ziet hier ook de rubriek pensioenen, die toch ook een belangrijke factor uitmaakt. Dat gaat dan over de bedragen die wij betalen of bijleggen vanuit de gemeente om de pensioenen te betalen van de vastbenoemde en de niet-vastbenoemde, hè, Vivian? Die zitten hier allemaal in, hè? Ja, de niet-vastbenoemde zitten in de bestemde gelden ook, maar hier zitten die niet bij dan. Of wel?
De rente. De jaarlijkse rente die we als tweede bijdrage.
Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we naar goederen en diensten. Dus loonkosten hebben we gehad. Ook toch hier een belangrijke. We zien de energie als de grootste kwaal die ons overkomen is, waar we in 2020 nog globaal voor de energie 761.000 betaalden, is dat nu 2 miljoen, dus van 8% naar 19%. Ja, en opgelet, de AGB-bouwen zitten daar niet tussen. Straks als we de AGB-rekening hebben, zal ik het nog even aanraden. Ook daar zijn de uitgaven met 300.000 euro enkel voor energie in de sportzalen, de Lambiek en de Dok, dat zijn de AGB-gebouwen gestegen. Dat is dus toch, ondanks de inspanningen die er gedaan zijn, is dat toch nog een enorme kost. En ondanks de sussende geluiden dat het allemaal zo geen vaart zou lopen, is dat toch wel de moeite waard geweest. Ik wil u toch ook hier eens, want u weet dat een belangrijke maatregel in verband met verlichting geweest is de beslissing om voor donkere nachten te zorgen, dus om de straatverlichting te doven 's nachts. U kent het regime, ik ga dat niet herhalen. En eens kijken wat dit eigenlijk opgeleverd heeft. Wel, hier in september 2022 hadden wij een raming op basis van onze energieleverancier, die raming voor ons gemaakt heeft, van meer dan 1 miljoen. Ja. In 2021 was dat slechts €500.000 om de straten te verlichten. En toch hebben we in 2022, ondanks de beperkingen, die zijn natuurlijk wel maar in de maand november begonnen, volgend jaar zullen die wat meer meespelen, is dat dan €813.000 geweest. Dat is dus toch bijna een verdubbeling van het bedrag van het voorbije jaar. Als we dan kijken, dan is het toch de energie een zeer belangrijk element geweest. We kunnen ons dus afvragen wat het zou geweest zijn indien we geen besparende maatregelen hebben genomen. In de ESCO-rapportering kunnen we zien, ook al is het niet eenzijdig te identificeren van wat is verantwoordelijk voor wat, maar zien we toch een daling van op het ogenblik dat we daar dus de nieuwe omgevingstemperatuur van onze gebouwen hebben ingezet. Ik heb daarnaast gezegd, een derde element naast lonen en goederen en diensten zijn de toegestaande subsidies. En dan zal u zien dat die eigenlijk niet zo heel veel gestegen zijn, individueel, maar globaal, als we alles optellen, is er wel een stijging geweest van 6,6 naar 6,8. Dat is dus 6,8 miljoen, moet ik zeggen. Dat is ongeveer €200.000. En u ziet daarbij dat dat gaat voornamelijk over politie, over brandweer enzovoort. Ook de waterfactuur, wij passen de waterfactuur bij. Maar die bedragen zijn eigenlijk globaal gezien niet zo erg gestegen. Er is wel een stijging bij de brandweer te zien, maar ook uiteindelijk niet zoveel. Daarmee zijn we eigenlijk rond. Hier ziet u nog eens een taartdiagram waarin de verschillende subsidies, dat is toch een belangrijk bedrag, in totaal 6,8 miljoen, die wij eigenlijk aan derden uitbesteden om een deel van ons werk te doen, brand, politie, noem maar op. Dus daarin zitten dus de sociale voordelen ook in, de watervoorziening, de brandweer, al de rest zit daar bij elkaar en dan de politie. En dan kunnen we eigenlijk bij het belangrijkste van vandaag komen, het financiële evenwicht. Dus het budgetair resultaat. We hadden voorzien om een budgetair resultaat te hebben van 1,5. Dat was onze budgetwijziging van december. En het is uiteindelijk, wat we ook wel verwachten, wat we hopen, 4,7 geworden. Wij zeggen altijd, als we een budget hebben, dan moet daar altijd nog 2 à 3 miljoen in zitten, die dus de diensten als een reserve incalculeren en ook omdat niet alle uitgaven die we voorzien gebeurd zijn. En dat is opnieuw goed. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat we met een budget zitten en met een jaarrekening waar reserve in zit. Reserve die we jaar na jaar kunnen opbouwen en waar we dus kunnen meeleven. Als we geen exploitatiesaldo hebben van die grote orde, komt anders voor de gemeentes hun autofinanciering in de problemen. Je moet een goede exploitatiesaldo hebben. Voor onze grootte van de gemeente is dat ongeveer tussen 3 à 4 miljoen. Ik ben daar eigenlijk als schepen van financiën, we zijn er als gemeentebestuur wel tevreden mee. U ziet dat dat in de loop van vorig jaar wel wat geschommeld is. We waren vertrokken van 1,3, dan met het slechte nieuws kwamen we uit op een verlies. We hebben dat bijgestuurd naar 1,5, ligt dus dicht bij het oorspronkelijke budget en daar zijn we uiteindelijk gekomen. En dan zien we toch wel dat vooral de uitgaven, de ontvangsten waren vrij goed geraamd, 46 miljoen. En het is 46,6 geworden. De uitgaven die voorzien waren voor 44,5 miljoen, zijn op 42 miljoen ongeveer gestrand. Dus dat is een goede budgettering geweest waar we verder mee komen. Het investeringssaldo is zoals altijd minder negatief dan we voorzien hadden. Wij voorzien altijd veel investeringen. De trein der traagheid bij investeringen en zeker ook in coronaperiode en daarna in heel de materialen- en energiecrisis is het zeer moeilijk geweest. Maar we hebben toch voor 6 miljoen geïnvesteerd. We hebben voor 7 miljoen geïnvesteerd, 7,4. Maar we hadden ook veel meer uitgaven gepland, ontvangsten gepland bedoel ik, en die zijn er niet gekomen. Dus het saldo van exploitatie en investering is dan min 1,4. Als we dan naar het budgetair resultaat van het jaar kijken, is dat min 2,3. En we kunnen zeggen, als we dat bij de opgebouwde reserves, dus het gecumuleerd budgetair resultaat van vorig jaar, dan vermindert dat natuurlijk, maar we hebben nog altijd 25 miljoen als beschikbaar budgetair resultaat. En we hebben dus ook, als ik zei het er straks, als je een goed exploitatiesaldo hebt en je trekt daar een kleine leningslast van af, we hebben nog altijd een kleine leningslast, dan hebben we ook een goede autofinancieringsmarge. Dus dat is uiteindelijk goed. De kerngetallen moet ik eigenlijk niet meer herhalen, die zijn allemaal al aan bod gekomen. U heeft hier naar gekeken, sommigen hebben al expliciet gezien. Het is altijd leuk om nog even naar de schulden te kijken. Die openstaande schulden zijn maar 8,1 miljoen. Ja, we betalen maar 138.000 euro per jaar op de leningen. En we hebben maar een openstaande schuld van 314.000 euro per inwoner. Als we daar onze spaarpot, mag ik zeggen, tegenover zetten, dan hebben we dus een reserve van ongeveer 700.000 euro. Maar ik zei daar straks, en ik ben daar toch eigenlijk wel fier op, dat er voor de gemeenten die veel leningen staan hebben en die met variabele rentevoeten zitten, dat er toch wel onweer in de lucht hing, omdat al die leningen natuurlijk sterk, of die interestvoeten sterk stijgen en dus de interesten ook sterk stijgen. Voor ons is dat niet het geval. Wij hebben nog altijd, en ook de volgende jaren, zien wij een schuld. Die schuld daalt elk jaar omwille van afbetalingen en stijgt elk jaar een beetje omwille van nieuwe investeringen in ledverlichting. U weet dat wij door de fiscus verplicht zijn om die investeringen die Flevius voor ons doet als een schuld te noteren, terwijl wij die eigenlijk niet moeten afbetalen. Dat is de toename van de schuld. Wij hebben geen nieuwe leningen aan moeten gaan dit jaar. Welke leningen hebben wij? U vindt dat in uw documentatie. Wij hebben een oude lening lopen bij Belfius. We hebben een oude lening lopen bij Flevius. De Belfius-lening is aangegaan voor de verbouwing van het sociaal huis. Dat is toch al etelijke jaren geleden. En dan hebben we twee leningen lopen bij ING. En het is toch wel fijn om te zeggen, we hadden dat toen natuurlijk niet voorspeld dat het zo een vaart zou lopen, maar wij hadden bij de Belfius-lening is een lening met een vaste rentevoet van 2,8%. Daar zitten we dus safe. De leningen bij ING, dat waren twee grote leningen, met een looptijd van 15 jaar, die hadden oorspronkelijk een vlottende korte termijn rentevoet gekoppeld aan de Euribor 6 maanden en daarbij nog een kredietindekking van 1,8% bij. Hetzelfde voor die andere lening, vlottend korte termijn. Wij hebben echter als college in september 2019, hebben wij de beslissing genomen om die contracten te herbekijken en dus die toen enorm laag rentevoet van 1,12% plus dan die kredietmarge, dat is eigenlijk een beetje de winst voor de bank, om die vast te klikken. En met andere woorden, wij zijn eigenlijk safe. Wij gaan geen enkel effect ondervinden voor de gemeente, voor de bestaande leningen, van de stijgende invoet. Opgelet, van 1 naar 3, als je 300.000 of 200.000 euro per jaar afbetaalt, als dat maal 4 is, dan is dat dus wel een serieuze slok op de borrel. Wij kunnen dus de centen die we hebben nog altijd gebruiken voor wat we nodig hebben. Waarmee ik niet gezegd heb, u weet dat wij in onze meerjarenplanning twee leningen hebben ingeschreven, van in totaal 6,2 miljoen. Als wij die leningen effectief opnemen, dan zullen wij die niet aan de voorwaarden die wij oorspronkelijk verhogen hadden kunnen opnemen en zullen wij daar natuurlijk een verhoogde interestkost moeten aanwenden. Voorlopig moeten wij dat niet doen. Het is maar de vraag of we dat ook volgend jaar zullen moeten doen, maar dat kan ik vooraf niet zeggen. Voilà, dat voor wat de cijfers. Misschien toch nog zeggen als algemene conclusie. De energiecrisis en inflatie waren wel degelijk een grote schok voor de gemeente Beersel, met vooral een impact die te verwachten valt voor de ontvangsten binnen 2 jaar en binnen 1 jaar. Dat zal ons helpen. Zonder snelle bijsturing waren we natuurlijk in de problemen gekomen. En dus ik kan zeggen dat we dus op een goede manier de schade hebben beperkt door de belastingsverlaging die we eigenlijk gegeven hebben en de sociale ondersteuning hebben we de Beerselaars geholpen in de crisistijd. En niet enkel symbolisch, u heeft dat daar kunnen zien in de cijfers van het OCMW. Budgetair resultaat dat we vandaag hebben biedt kansen om onze werking op een goede manier verder te zetten en om de investering die we voor ogen hebben uit te voeren. En de autofinanciering die biedt een goede blik op de toekomst. Beersel kan, als het nodig moest zijn, nog lenen zonder problemen. We kunnen zeggen, we blijven financieel gezond. Maar het is natuurlijk 23 een jaar dat toch nog aandacht vraagt, want we weten niet echt waar we naartoe gaan. Voor ik dan het woord aan de collega's geef, want dit zijn de cijfers, jullie weten dat we dus ook over prioritaire doelstellingen spreken, wil ik dit ook even projecteren en straks geef ik het woord aan de betrokken collega's. Hier zien we opnieuw dat taartdiagrammetje waarin de prioritaire doelstellingen zijn opgedeeld in voorbereiding, in uitvoering, nog niet opgestart en uitgevoerd. En u ziet dat de niet uitgevoerde op 3 jaar tijd van 9 naar 8 naar 2, er zijn nog 2 prioritaire doelstellingen die we dus nog niet uitgevoerd hebben. De volledige die in uitvoering zijn, dat is wat ons eigenlijk interesseert. En de groene, degene die uitgevoerd zijn, u ziet dat 14 van de 24 zijn en dat de anderen nog in voorbereiding zijn. Ik denk dat dat op budgetair dan of rekeningsgewijs op 2 jaar van het einde van de legislatuur zijn, dat een mooi resultaat is. Dit is het resultaat einde 2022. Hè. Wat betreft de niet uitgevoerde, dat wil ik nog zeggen, dat zijn eigenlijk 2 zaken. Er is een actie rond het samen ontwikkelen met partners rond een project zo'n zelfstandig wonen. Daar, en dan kijk ik ook eens naar mijn collega, daar zijn we eigenlijk nog niet gestart. Het is zeer moeilijk om partners te vinden om dat effectief te doen. Dus dat is nog niet gestart, we zijn daar open in. En dan ook de omgeving uitbouwen rond, als een sociale plek rond de kerk van Lot. Dat staat hier rood. Eigenlijk zijn we daar wel een stukje aan begonnen, want we zijn natuurlijk de school aan het verbouwen en daaraan vastgekoppeld zal de herinrichting zijn van het Europaplein. Maar natuurlijk de link met de kerk van Lot en met de oprichting van enerzijds het woonzorgcentrum, weliswaar door een private partner, maar door de gemeente of door CNW, de kinderopvang in het pastorijgebouw. Daar is op dit moment geen vooruitgang in. Dus we zijn daar ook afhankelijk van partner, we zijn daar eerlijk in, dus we wachten af of daar vooruitgang in komt. En voor de rest geef ik het woord aan de collega's die hun eigen prioritaire acties gaan toelichten. Ik zal even straks nog iets over het woonzorgcentrum zeggen, maar ik geef nu het woord aan de collega. Ga jij beginnen? Ja, wie begint er? Collega Sonja, ja.
Graag geef ik een woordje uitleg over de prioritaire doelstelling welzijn en zorg. Dus er is in 2022 zijn er verschillende initiatieven genomen in het kader van de buurtgerichte zorg. Vanuit de dienst welzijn en thuiszorg werd de bezoekster eind 2021, begin 2022 georganiseerd en dat was bij 75 en 80-jarigen. Nu, de COVID-context heeft daar toch wel een rol gespeeld, want heel wat mensen hebben op dat moment toch nog gezegd van kijk, voorlopig nog geen bezoek. Samen met de vrijwilligers is dan die doelgroep geëvalueerd geweest en de werkwijze aangepast naar 2023 toe. Dan, in de CEDER heeft men een aanbod naar bewoners van de assistentiewoningen, maar ook enkele buurtbewoners die samen komen eten. Er zijn ontmoetingen en activiteiten in de kiosk georganiseerd. Ook de sociale dienst heeft niet stilgezeten. Zij deden maandelijks een activiteit met een groep cliënten. Dat kan zijn een knutselactiviteit, een wandeling. En dat werd steeds gekoppeld aan het aanbieden van een kleine maaltijd. Ook wordt er nog verder ingezet op onze kookworkshops. Dat aan tafel in 1, 2, 3 euro, dat we een aantal jaren geleden zijn opgestart. Nu, die uitgebreide dienstverlening qua maaltijden wordt eigenlijk pas voorzien in het kader van het toekomstige lokale dienstencentrum. Dan een ander actieplan, dus de eerste lijnzone. Die zetten de vaccinatiecampagne verder in het vaccinatiecentrum De Bres. De personeelsinzet vanuit Beersel was in 2022 daarin eerder beperkt. Maar de sociale dienst, zoals ook al daar straks is aangehaald, werd echter vanaf maart en april geconfronteerd met een plotse grote druk door de komst dus van de Oekraïners. Er was een gemeentelijk Oekraïne-overleg en een overleg op eerste lijnszoneniveau, waarbij met de andere lokale besturen en de andere partners, zoals het CAW, Opgroeien, de medewerkers van het Zorgpunt in Alsenberg, werd overlegd en info en goede praktijken werden uitgewisseld om samen te kijken van hoe kunnen we dat best samen aanpakken. Nu, de plotse bijkomende druk op de sociale dienst ging gepaard met een algemene stijging van het aantal dossiers
door onder andere dus de energiecrisis en de stijgende prijzen. En dat hebben we dus ook in de cijfers gezien. Dan het geïntegreerd breed onthaal werd vanaf 2022 opgenomen door een medewerker van de eerste lijnzone. Er werd door de kernpartners, dat is zowel het OCMW als het CAW en het dienstmaatschappelijk werk van de mutualiteiten, gekozen om te werken aan afstemming en kennismaking. Dat gebeurde door een nodenbevraging bij de maatschappelijk werkers en een kick-off moment, waarbij de werkingen van de partners werden voorgesteld. Verder werd er ook een contactboek aangemaakt, zodat medewerkers van de verschillende partners elkaar sneller weten te vinden en eigenlijk elkaar beter leren kennen en zodanig vlugger bij elkaar te raden kunnen gaan. De resultaten van de nodenbevraging resulteerden dus in acties die in 2023 verder worden opgenomen. Ook blijft het de bedoeling om op termijn te werken aan een centraal aanmeldpunt waar bijvoorbeeld huisartsen, apothekers en andere partners, patiënten, klanten of gebruikers met een multiproblematiek in het kader dus van onderbescherming kunnen toeleiden. Dan het samenwerking met het Huis van het Kind. Daar werd verder afgestemd over het optimaliseren van het lokaal loket kinderopvang, omdat het toch wel belangrijk is dat deze zeker alle onbeantwoorde vragen van ouders registreert. Deze worden dan aan opgroeien bezorgd om de nood aan kinderopvang in kaart te brengen. En verder werd de werking van het babycafé opnieuw opgestart, waarbij activiteiten voor kinderen en ouders wordt aangeboden in het kader van de gezinsondersteuning. Ik ga nu even het woord geven aan Schepen voor verder toe te lichten over het nieuw woonzorgcentrum en de kinderopvang.
Ja, en het gaat hier eigenlijk over drie acties. Bouwen een nieuw woonzorgcentrum, bestemmingen, mogelijke bestemmingen voor de oudbouw en zorgen voor voldoende plaatsen in kinderopvang. Het zijn drie elementen. U weet dat in het concept woonzorgcentrum wij een lokaal nieuw lokaal woonzorgcentrum plannen, lokaal dienstencentrum en een kinderopvang. Wij hebben daarvoor een PPS opgesteld en gegund aan aannemer-ontwerper. In 2022 hebben zij een omgevingsvergunning ingediend. Maar er waren wel wat reacties van de buurt. We zijn in overleg met de buurt gegaan. De ongerustheid was er vooral naar de bijkomende mobiliteit omwille van de kinderopvang en het woonzorgcentrum, maar vooral ook om wat gebeurt er in de toekomst met het oude woonzorgcentrum. Welke activiteiten zullen daar plaatsvinden? En dan komt er dat nog eens bij op. Ik verwoord het een beetje eenvoudig. Zij maakten zich ook wel zorgen over de technische installaties die bovenop het dak kwamen van het woonzorgcentrum. En tenslotte was er de zorg voor de groene berm, waar het woonzorgcentrum dus langs de grote baan is gelegen. Wij hebben toen besloten in overleg met de ontwerper-aannemer om het project terug in te trekken. En proberen alle verzuchtingen van de inwoners in de bouw of in het nieuwe project te verwerken. Zo werd er bijvoorbeeld het gebouw met 1 meter achteruitgeschoven in het nieuwe project, zodanig dat we verder van de huizen langs de overkant van de straat zitten, maar wat vooral toeliet om de berm veel minder aan te tasten, om bijkomende beplanting zelf te voorzien. Er waren oorspronkelijk 2 ingangen. Eentje is verdwenen. We hebben alle technische installaties van het dak naar een casco-ruimte in de kelder gebracht. En vooral hebben we het resultaat van het masterplan dat wij hier op de gemeenteraad hebben goedgekeurd, waarbij we verschillende functies vooropgesteld hebben voor het oude woonzorgcentrum. Administratief centrum zat daarin, een deel wonen, een deel sociale projecten. Hebben wij een nieuw bouwprogramma opgemaakt waarin gefaseerd eerst het woonzorgcentrum bouw zit, dan de verhuis. Op dat moment wordt het oude woonzorgcentrum aangepakt en een deel ervan zal gebruikt worden om de assistentiewoningen die op dat moment nog nodig zijn in onder te brengen en de huidige assistentiewoningen in de laatste fase van het project af te breken, dus heel de zaak tuchtig te ontharden, zodanig dat het pakket groen in het park op die manier toch belangrijk toeneemt, want de voetafdruk van de huidige assistentiewoningen is zeer groot in dat park, omdat het een gelijkgrondse bouw is. Dus op die manier hebben wij dus een, is er een nieuwe bouwvergunning of omgevingsvergunning ingediend. Wij hebben die, omdat het moeilijk ligt dat wij die zelf beoordelen, wij hebben die naar de provincie gestuurd, die is teruggekomen. Maar uiteindelijk is er opnieuw een klacht bij de provincie door een bewonersgroep. En moeten wij dus daar opnieuw de behandeling van die klacht afwerken. Dit betekent natuurlijk vertraging van het project. We zijn daarmee al een jaar kwijt, misschien nog langer. Maar ik ben daar eerlijk in, dat is op het moment nog niet helemaal duidelijk. Maar er lopen onderhandelingen, want het is natuurlijk zo dat de prijzen van 2 jaar geleden niet meer de prijzen van vandaag zijn. En dus de totale kostprijs van dat woonzorgcentrum zal wel wat de hoogte ingaan. U zal die cijfers nog zien in collegeverslagen, maar dat is natuurlijk dat is spijtig voor de gemeente, maar het is nu eenmaal zo. Dus daarmee heb je ook een zicht op de evolutie. Dus we wachten op dit moment af wat de provincie oordeelt over dat beroep. Of dat de provincie dat zal volgen of niet. Wij denken dat van niet. Heel het project past perfect binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Er zijn eigenlijk, het is perfect binnen de contouren. Wij hebben dat RUP goedgekeurd. We kennen het dus zeer goed. Dus we zullen zien. Ten slotte vermeld ik nog iets over de bouw van kinderopvang. U weet dat wij een nieuwe kinderopvang hebben geopend in 2022 in Lot, in samenwerking met Woonpunt. Daar ligt, zal Sonja direct iets over zeggen, over de werking. Maar er zijn ook nog 2 initiatieven, dankzij een kaderovereenkomst die we gesloten hebben met Woonpunt Sennevallei, op stapel 1 in het nieuwe project dat Woonpunt Sennevallei bouwt in Lot in Lakenweide en dan eentje hier in de Grote Kapel. De vergunning van de Grote Kapel is zelfs onlangs binnengediend, dus dat zal niet meer zo heel lang duren voor die verbouwing begint. Collega, aan het woord.
Ja, gewoon nog een kleine aanvulling. Het is dus een groepsopvang voor 18 kinderen die in Lot is gestart. En dus Beersel is ook niet in aanmerking gekomen voor de beperkte uitbreidingsronde van 2022. Alhoewel, jullie weten, de nood heel erg hoog blijft. Dat is een toelichting over de prioritaire. Ja,
we hadden het over het woonzorgcentrum. We horen hier dat het en duurder zal zijn en langer zal duren. Kunt u zeggen wat dat betekent, duurder, en wat dat betekent langer? Kunt je daar een prognose over maken? Het is dus duidelijk dat dat voor de volgende legislatuur wordt, qua termijn. Nee, dat kan niet. Dat kan nooit af zijn tijdens deze legislatuur.
Het zal niet af zijn deze legislatuur, hè, maar een deel van de facturen zullen deze legislatuur. Ik ga daar, als u mij dat permitteert, Jan, ik ga daar geen cijfer op zetten, omdat de onderhandelingen eigenlijk nog lopen. Er is meer prijs ten opzichte van het project dat oorspronkelijk vooropgesteld was. Maar dat heeft u kunnen lezen al in collegeverslagen. Die verrekening is eigenlijk goedgekeurd. We hebben op een bepaald moment besloten om de kinderopvang erbij te zetten. Dat zat in het oorspronkelijk project niet in. Dat was een meerkost van ongeveer €350.000, maar die is eigenlijk gebudgeteerd. Dan zijn er meerkosten die te maken hebben met, zoals ik zei, met het verplaatsen van de technieken. Dus dat is allemaal opnieuw door ingenieur technieken moeten herberekend worden.
Dat wil zeggen dat het ontwerp niet goed was. Hè? Ik bedoel, als je het moet hertekenen, wil dat zeggen dat het ontwerp niet oké was.
Laat ons ernstig wezen. Alle technieken worden vandaag voorzien op het dak, teruggetrokken op het dak, bij alle projecten. Hier is het een kwestie geweest van goodwill naar de buren. Ze waren ongerust over geluid. En toevallig in het ontwerp dat wij hadden, omwille van het feit dat het in de berm zat, was er beneden nog een casco-ruimte die geen invulling had in het oorspronkelijke project. We hebben dat hier ook zo gezegd. Een casco-ruimte komen van alles mee doen. We hebben van die mogelijkheid geprofiteerd om te zeggen, goed, we komen de buurt tegemoet, alle technieken verhuizen van het dak, we zetten ze binnen. Ja, dit zal ervoor zorgen dat er geen zicht en geen geluidshinder is als die er al was. Natuurlijk, al die oorspronkelijke techniekplannen zijn moeten hertekend worden. Dat is een meerkost. Maar daar hebben wij voor gekozen als college in tegemoetkoming naar de buurt. Maar daarnaast zijn er nog, en die getallen, daar lopen nu nog de discussies over, want dat is niet zo objectiveerbaar. Een aannemer heeft recht omwille van de noodtoestand die er is in zaken hoge energie en hoge materialen, om een gegunde prijs te herberekenen. Daar komen we met alle projecten, ook de bouw van de school in Lot, worden we daarmee geconfronteerd. Je kunt daar niet van tussen. Een aannemer bouwt geen gebouwen met verlies. Dus daar gaan we inderdaad een verhoging krijgen. Maar die verhoging die komt er bovenop omwille van de vertraging, maar die was er ook al omwille van Oekraïne. En daar lopen nu nog de debatten over. Maar binnen het kort, binnen afzienbare tijd, komen die verrekeningen op het college en dan zullen die getallen daar klaar en duidelijk in staan. Maar ik kan u wel zeggen dat het over meer dan 500.000 zal gaan.